mensen voor zichzelf leven, waarin ouders soms niet meer bezocht worden, alleenstaande niet meer bezocht worden door hun kinderen, door hun familie. Wat is het toch dat er in die kerken zoveel gemeenschapszin is? Als er iets aangrijpends, iets verdrietigs gebeurt, dat er zoveel zorg en betrokkenheid voor elkaar is. Dat is iets goeds, dat is iets opvallends. Ik heb op mijn werk allerlei kringen van mensen, allerlei soorten mensen, allerlei posities. En wat heel erg opvalt is dat veel mensen hebben ze zitten op een hobby of op een sport. En dat is een bepaalde kring, familie, zelf contact mee soms niet, maar dat is het dan eigenlijk. En een soort gemeenschap waar ze in staan, dat is iets buitengewoon goeds. Zou het kunnen zijn dat dat in de brief zou staan? Zou er misschien in de brief staan, is het toch opvallend dat wat het weer ook is, buitengewoon koud, zinderend heet, en iedereen op de vrije dag die hij heeft iets aangenaams gaat doen, dat er overal toch plaatsen zijn waar mensen steeds opnieuw weer onder het woord zitten. Wat is dat? Wat trekt die mensen iedere zondag naar het woord? Wie zat er eigenlijk? Naar de kerk. En bedoel, niet echt ongeacht, je krijgt er niet echt voor het oog iets mee. Het is toch wel bijzonder dat er zoveel mensen ook steeds nog naar de kerk gaan. Zou het kunnen zijn dat mensen verrast zijn, en dat gebeurt in 2025 nog steeds, dat er mensen zijn die in de praktijk brengen wat de psalmdichter zingt: in de grootste smarten blijven toch onze harten in de Heer gerust. Dat moet je natuurlijk wel weten, om dat te kunnen zien en waarnemen en misschien ook kunnen waarderen. Maar dat er mensen zijn die ondanks het grote verdriet wat hun leven treft, toch mogen zeggen: mijn ziel is immers stil tot God. Dat zouden misschien wat vragen zijn die in positieve zin gesteld kunnen worden. Maar misschien is er ook wel een reden dat die vragen stellen in 2025 zegt: hoe kan het dat er één woord is en dat er zoveel discussie is over welke uitvoering van dat woord zou moeten gebruiken? Hoe kan het dat er één paradijsbloem is overgebleven en dat ook onder de christenen, helaas ook onder de christenen, er veel verdeeldheid en soms ruzie en pijn is, gebrokenheid in relatie en in huwelijk? Hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat woorden en daden soms absoluut niet overeenstemmen? En daar hoeven we geen concrete voorbeelden te noemen, iedereen lijkt maar gewoon bij zichzelf. Maar hoe kan het toch zijn dat er sommige opzichten dat je een degelijke uitstraling hebt, maar dat het leven daar eigenlijk niet bij aanslaat? Hoe kan dat? Dat zou ook kunnen vragen kunnen zijn in 2025. Ik had er nog eentje, maar die ben ik na deze 16 minuten bij vergeten. Dat vond ik ook wel een mooie actuele. Hoe kan het eigenlijk zijn dat in een tijd waarin er zoveel opstand is en verdeeldheid is, tegenstand in de politiek, zoveel onrust, hoe kan het zijn dat er iemand is die in alle rust Psalm 23 gaat voorlezen en zegt: daar ligt mijn enige hoop en houvast? Hoe kan dat? Wat maakt dat ons eigenlijk trouwens zo'n positief voorbeeld? Is dat woorden eigenlijk, maar dat had ik wel begrepen, woorden eigenlijk bij bijvoorbeeld eerste drie, maar met een andere kant. Dat is de laatste. Hoe kan het zijn dat er één God is, één waarheid en één woord, maar dat er zo verschrikkelijk veel kerkelijke verdeeldheid is? Ik denk dat die vraag zeker in de brief van 2025 zal terugkomen.
Helder. Zijn jullie het Lisbeth van Bellen? Hebben jullie eigenlijk niet helemaal op betekenis? Misschien staan andere dingen in. Eventueel mag je de tweede stelling ook wel een mening. Vroege christenen zijn herkenbaar in hun gedrag. In 2025 moet het winnen van zielen voor Christus meer met woorden.
Ja, er staat natuurlijk ergens in de blijdenisgeschriften dat ook door je handelwijze er zielen voor Christus gewonnen kunnen worden. Misschien dat wij in onze tijd iets meer op de lijn zitten van je moet praten en mensen overtuigen. Dus in die brief aan de Diogenes kwam heel veel gedrag terug. Hoe leefden mensen, dat zagen ze, dat verwonderden ze. Is dat in 2025 anders? Welke manier? wanneer moeten we nu kiezen? Dus je kan daar heel serieus over nadenken. Ja, toch? Ja. Wat zou je zeggen?
Ja, ik weet het niet heel goed, maar ik denk dat er wel een soort combinatie moet zijn van woorden en daden. Want als mensen alleen aan je zien dat jij zo, bepaalde dingen anders doet en zij leggen niet de link met christelijk geloof, ik denk dat je altijd ergens wel, ooit maar in een enkele zin of een paar zinnen gewoon wel zegt dat je christelijk bent, dan mensen moeten wel de link kunnen leggen dat je je anders gedraagt omdat je christelijk bent.
Ja, precies. Toch een verbinding.
Ja.
Ja. Oké, heeft iemand van jullie wel gehoord dat er iemand geïnteresseerd raakte vanwege het gedrag van christenen? Heeft het ons tegengekomen? Gezien, gehoord?
Ja. Ik heb afgelopen week nog een verhaal over gehoord en ook van iemand die ik ken, een maand terug of zo. En zij allebei zeiden, we hebben niks met elkaar te maken, maar dat er iemand naar me toe was gekomen omdat ze zich op de werkvloer anders gedragen of gedroegen.
Ja.
En dat en hun werd gevraagd of ze christen waren en dat was voor hun les ook een voor gesprek. Dus ik denk dat je dan dus ook met
ja.
Kan getuigen, maar dat het begint met je gedrag.
Dank je.
Ik werk als schoonmaakster gewoon bij oude mensen.
Ja.
En ik denk wel de helft dat mensen zeggen, ah ja, ben je christen en geloof erin. Ja, dan kan je ook wat zeggen.
Ja, ja. Oké. Okay. Dus door gedrag, dat speelt dus nog steeds ja, eigenlijk jouw stuivige geest 50 of 100 na Christus op een bepaalde manier werkte. Waarom zou dat niet in 2025 kunnen? Maar het is wel belangrijk wat jij zegt. Dat ze niet alleen geïnteresseerd moeten raken in een bepaalde levenswijze, maar dat ook de uitleg erbij moet komen waarom. Waarom is het verlangen gericht op iets anders, op het horen van Gods woord? Prachtige openingsverzelf vanavond, hè? Moet ik ook nog aan denken, of vanmiddag. Laat het ook vanmorgen houden. Prachtige openingsverzelf, het verlangen om in de kerk te zijn. Wat heeft de Heer ook een wetenschap van hoe pelgrims op deze aarde moeten trekken. Werkelijk, wat zou onze levensweg zijn als we niet af en toe van die rustmomenten zouden hebben om te mogen luisteren? Dan zou het pas echt een hele ellendige pelgrimage zijn. Maar de Heer geeft rustmomenten waarop hij onderwijs wil geven of waarop hij iemand tot stilstand wil zetten. Dat zou weer wonderlijk in zijn raad gegeven aan de mensen die hier christen moeten zijn in de praktijk, de afzondering. En daar ging ook die stelling over. Van het isolement. Wie heeft het gevoel dat hij in een zeil leeft? Een zeil. Weet je gewoon wel wat een zeil is? Ja, toch? Zeker. Ja, is een beetje. Ja? Oké. Okay. Waarom? Waarom leef je in een zeil? Waar merk je dat aan?
Ik ben door de kerk door studie.
Ja? Oké. Okay. Oké. Okay. Helemaal gewoon, ja, in alles reformatorisch. Ik bedoel, in activiteiten. Dank je.
Ja, ik vind het zelf soms wel een beetje dubbel. Door de week absoluut niet op mijn studie. En dan in het weekend juist weer helemaal wel, of net zoals nu. Dus soms voel ik wel echt gewoon heel erg van, ja, je staat met een heleboel mensen zeg maar, die hetzelfde denken. En soms sta je echt gewoon voor je idee zeg maar, helemaal alleen tussen hun. Ook onchristelijke medestudenten bijvoorbeeld.
Ja, oké. Okay. En hoe ervaar je dat? Het laatste?
Ja, soms wel lastig of ik weet niet echt wat ik daarmee moet, zeg maar. Maar soms krijg je simpelweg de vraag van, oh ben je christen of zo als je bidt voor je eten? Of ik heb vorige week, die week ervoor was nog iemand vroeg van ga je naar studentenvereniging of zo. Nou, dat gewoon verteld en die zei van oh, christelijke studentenvereniging, hoe gaat het dan precies? Wat doen jullie dan? Hebben jullie ook borrels? Doen jullie dit, doen jullie dat? Nou ja, dan kan je daar wel even over praten.
Ja, dus toen zei je lijf al kalfijn, we drinken wel iets, maar wel wat je zegt er wel uit.
Ik heb gezegd dat bij de meeste mensen als ze wel drinken, dat het inderdaad bij bij één
bezoek blijft. Het isolement, voor wie is deze uitspraak? In het isolement ligt onze kracht. Voor wie is deze uitspraak? Pinkster dus, deze uitspraak. Groen van Pinkster, die zegt, in het isolement ligt onze kracht. Wat zou hij daarmee bedoelen? In het isolement, dat is een beetje in de zeil ligt onze kracht. Wat zou hij daarmee bedoelen?
Nou, misschien dat je elkaar kan steunen als je daarover praat, of dat je met elkaar samenkomt en juist in dat isolement dat je dan daarover praat en dat je dan elkaar kan steunen met ervaringen.
Ja, oké. Ervaren jullie dat ook zo? Studentenvereniging of andere verbanden?
Ik sluit me zeker aan bij wat er net werd gezegd, maar ik denk misschien ook een beetje, de gedachte van mij hierover is ook dat het isolement zou je misschien ook kunnen zien als jij en jouw mededenkenden die zitten in een groep hier zo en de anderen die kunnen ook van een afstandje zien wat daar gebeurt.
Mm-hmm.
Net zoals dat je soms beter iets kan zien wat er gebeurt als je er boven hangt of als je ernaast staat en je kijkt ernaar dan dat je erin ertussendoor loopt, dat je soms een stad de skyline beter kan zien als je op een afstandje voorbij rijdt dan dat je midden door de straten loopt en je gevoel hebt dat je overweldigd wordt van al de indrukken die je krijgt.
Ja, ja, van enige afstand kun je dingen soms ook beter zien.
Dat vind ik dan ook
een waardevolle aanvulling. Ik moet ook even denken aan, was je nog niet klaar? Ook even denk ik op Israël, waarvan de heer zegt dat ze afgezonderd moeten leven. Dat was met name ook ter bescherming van het volk Israël en de belijdenis dat de Heere God is. Heel concreet, de Heer zag daarin een bedreiging voor het volk als ze zich zouden vermengen, dat mannen van het Joodse volk zich zouden vermengen met vrouwen uit een andere godsdienst en andersom. Dus vrouwen uit het volk Israël met mannen die een andere godsdienst aanhangen. Dat was een bedreiging voor het volk. En daarom zegt de Heer dat ze ook apart moeten wonen. Dat is een notie die we, denk ik, toch moeten blijven beseffen. Er zijn heel veel mensen die zijn blij dat de zuil open is. En dan zeggen ze, maar we hebben een goede boodschap voor de wereld. We hebben een goede boodschap. En daar ben ik het ook mee eens. Want de boodschap die we hier in dit woord hebben, is niet alleen voor in de kerk. Daarom wordt er ook gebeden voor de overheid. Daarom wordt er ook gebeden voor de stad of voor de dorp, voor de plaats waar je woont. Eigenlijk is de kerkdienst ook niet alleen voor je leden. De kerkdienst is een plaats waar eigenlijk mensen uit de gemeenschap zouden moeten samenkomen. Maar toch vind ik dat we bij zo'n opmerking, we hebben een goede boodschap voor deze wereld, wel moeten beseffen hoe snel de wereld plaatsneemt in onze harten. En daarom is een afstand de wereld wel heel verstandig. Ik moet denken aan een uitspraak, ik haal hem vaak aan catechisatie, van een Duitse dominee Luthi. En die Duitse dominee Luthi, die zei dat een paar jongens een vos zagen en met grote snelheid achter die vos aanrenden en op de een of andere manier dook die vos uiteindelijk ergens een hol in. En een van de jongens, de smalste jongen, die dook het gat in. En die riep naar zijn vrienden, ik heb hem, ik heb hem. Ze hoopten dat hij even later met die vos uit het hol kwam, maar het werd stil. Wat is er? Na even horen ze wat gemompel. Hij heeft mij, hij heeft mij. De vos had uiteindelijk de persoon te pakken. En dat is een voorbeeld van een waarschuwing om om te gaan met verleiding en zorg. Je kunt ergens zeggen, ik ga tegen te lijf. Maar de eerste gedachte, denk ik, van een christen is toch vaak wijken. Als het niet anders kan, dan strijden. Want voor je het weet heeft de vos jou te pakken in plaats van jij de vos.
Het is natuurlijk zeker waar dat, zoals u zegt, in die isolement je kracht ligt. Maar kun je niet ook juist in die isolement af en toe je kracht verliezen? Doordat je zo erg met z'n allen naar een punt op de horizon kijkt en met z'n allen weten waar we naartoe gaan en daardoor een beetje de noodzaak verliest om het nog te echt afhankelijk van God te moeten leven, omdat je toch veilig in je isolement zit?
Ja, als in het isolement dat het doel is, dan gaat het niet goed met de zelf. Dan gaat het niet goed met het isolement. Als wij weten waar we goed weten waar we naartoe zijn en we hebben het een soort genoeglijk met elkaar, dan heb je eigenlijk een soort rust. Nee, dat ik kan me niet voorstellen dat dat uiteindelijk goed gaat. Dan wordt het ook iets van ja, uitgeholde of misschien op zijn best ingevulde traditie of iets dergelijks. Dus dat ben ik eigenlijk volledig met je eens. Als dat een zorg is, is het ook goed dat je dat benoemt. Ik ben ook benieuwd of je een bepaald aspect of een bepaald item, ook misschien een concrete zorg voor ogen hebt. Ach, ik zou je ook mogen delen, wat mij betreft, maar ik weet niet of je dat wil. Maar als die gerichtheid is op het voortbestaan van een zuil als zodanig isolement, dat lijkt me niet wat de heren van ons vraagt. Nee, maar wel waakzaamheid naar het binnenhalen van Augustinus over mij voor waarschuwen, de aansgezindheid en het leven voor hier en nu. Heb je een concrete zorg, iets waarvan je zegt dat vind ik moeilijk of lastig van onze zeil? Ik weet niet of de zeil nog echt helemaal bestaat, want inmiddels lees ik niet meer, maar...
Nou nee, ik ben ontzettend dankbaar voor die zeil, want ik ben erin opgegroeid en ik hou er met mijn hele hart van. Want anders was ik niet geweest wie ik was en ik denk dat dat voor iedereen hier geldt. Maar soms denk ik wel, en dat is ook denk ik voor iedereen zo, als je op een niet-christelijke of niet-reformatorische omgeving studeert, leeft, dan word je wel gedwongen om echt na te denken, waar geloof ik in, waarom geloof ik daarin en hou ik daar echt met heel mijn hart van en ben ik daar echt van afhankelijk. En soms als je wel in je eigen bubbel bent, ja dat klinkt niet aardig, maar ik bedoel het wel gewoon positief, dan kun je een vraag stellen en dan lijkt het soms als mensen zeggen, oh nee, maar dat geloven we toch gewoon met z'n allen en nou nee, maar het staat ook in de doodse leerregels, ja nou, het is gewoon zo, klaar. En soms lijkt het dan moeilijk om echt met heel je hart uit het leven een geloof te leven, niet omdat je het nodig hebt bij alles wat je doet. En soms is het zo makkelijk en comfortabel om met heel veel mensen dezelfde gedachten te hebben dat je het niet meer volledig nodig hebt. Maar misschien ben ik de enige die dat zo ervaart. En het is ook niet bedoeld als kritiek of zo, maar soms voel ik het wel.
Als er iets is wat ik in je stem, je vraag en je intonatie ervaren, is het niet kritiek. Ik ervaar daar juist betrokkenheid in en waardering. Maar ook zorg. En ja, eigenlijk geef je zelf al voor een deel ook wel het antwoord. En daar ben ik het ook mee eens. Of volledig mee eens. Namelijk, ja, als in dezelfde antwoorden worden, dit zijn we altijd zo gewend en het staat daarna, lees het maar. Of als je zelfs bepaalde vragen niet meer mag stellen, niet kunt stellen, dan gaat de zeil kapot. Dan heeft de zeil geen bestaansrecht meer. Dan heeft het isolement ook geen kracht eigenlijk. Want er moet van generatie op generatie nagedacht worden over vragen. En daarom is op categorisatie ook geen enkele vraag raar of vreemd of niet acceptabel. Zelfs als het de meest rare vragen zijn, ja, die ik dan niet als rare vraag noem, maar ja, het is toch wel apart als iemand, als ik iets aan het uitleggen ben bijvoorbeeld, over Ezekiel, raderen met de ogen erin, dat iemand tegen mij zegt, gelooft u nog in sprookjes? Ja, nou ja, ja, als het in de Bijbel staat, dan geloof ik er wel in, ja. Dus, maar ik ben niet boos op die vragen, want ze mogen die vragen ook stellen. En er komt geen, het is geen goed woord, maar vergeef mij dat ik een raar woord gebruik. Er komt geen vereigening, er komt niet iets dat het je eigen wordt, zonder dat het ook beleefd wordt. Je kunt het niet blijven naspreken. Dat kan niet. Dat kan wel. Maar het leidt niet tot het verlangen naar het vaderland. Er moet iets van een innerlijke idealisme, dat is een beetje woord. Van vereigening. Ja, maar dus het is hetzelfde. Er moet iets van een innerlijk inkomen. En daar moeten ook vragen over gesteld worden. En als die alleen maar uit de traditie worden behandeld van het was zo, dan is dat uiteindelijk een uitholling. Hoe noemen we dat? Het Lege Testament? Er is een boek geschreven over het Lege Testament. Zeker. Maar in die zuil gebeuren nog steeds wonderen. Bij jongere kinderen, ook nog jonger dan jullie, zelfs 15-jarige op categorisatie, daar merk je soms iets van een levende verhoeving. Wat mensen dingen ook niet begrijpen of in een cultuur ook soms tegen dingen aanlopen, maar wel het verlangen om spel erin te leggen. Dus de zuil heeft zeker betekenis, maar de zuil, ik ben ook blij dat hier de ramen openstaan. Het is hier een gesloten school, maar de ramen staan open. Want je moet weten wat er in de wereld gebeurt, want we ademen de dingen van de wereld ook in.
Dus in de wereld betekent, wij zitten in onze zaal en we kijken naar de rest van de wereld, maar dat doen we verder niet aan mee.
Vinden jullie dit een goede vertaling van mijn antwoord? Dan moet ik het toch een keer uitleggen. Want de Heer roept ook om op allerlei plaatsen in deze wereld plek in te nemen. Misschien wel het zendingsterrein, maar misschien ook wel straks in een... Ja, dat kan ook wel even rhetorische school zijn, misschien ook helemaal niet even rhetorische school. Ik werk op een kantoor waar mensen zeggen, is het een christelijk kantoor? Ja, een christelijk advocatenkantoor, dat bestaat niet echt. Je hebt geen christelijke wetgeving. Ja, ik zou kunnen zeggen dat de wetgeving een hele oude christelijke lijn heeft, maar dat bestaat niet. Maar het is een kantoor waar christenen en niet-christenen werken. En als de Heer je daar een plaats geeft, dan kom ik toch maar even bij Matthäus. Dan roept hij ook om een zout en een licht dat licht te zijn. Dus. Maar ik vind het wel fijn om, als je door de week je werk hebt mogen doen, om dan zondag toch weer een afzondering te hebben. Het is niet alleen een afgezonderde dag, maar het is ook een dag afgezonderd onder het woord om te luisteren wat de Heer te zeggen heeft. Om ook weer een nieuwe week tegemoet te gaan in afhankelijkheid.
Helder. Zijn hier nog vragen over? Of andere vragen?
Er zijn nog meer stellingen. Wie? Nummer 3 of 4 of 5? Of een andere stelling? Stelling die Calvijn aanhaalde. Wie veel aandacht besteedt aan zijn lichaam, die heeft meestal geen aandacht voor de ziel. Wie staat in de ziel? Je bent toch Calvinist of niet? Wat is dit? Wie is er niet meer eens? Dus de grootste gedeelte heeft eigenlijk geen visie hierop. Nou, jij bent er niet meer eens. Waarom niet? Je hebt toch heel veel mensen...
Nou, ik denk eigenlijk niet dat het met elkaar te maken heeft.
Oké.
Nou, ja, kijk. Als je veel aandacht aan je lichaam besteedt, heb ik niet echt het idee dat je dan geen aandacht aan je ziel besteedt. Ik denk dat het allebei kan. Ik denk wel dat je gewoon ook goed voor je lichaam moet zorgen. Want als jij niet goed voor je lichaam zorgt, heb je ook niet de energie om goed voor je ziel te zorgen.
Misschien nog een klein beetje in context mag plaatsen. Wel fijn, maar... Niet iemand die ik zou noemen als iemand die heel veel aandacht aan zijn lichaam besteedt. Want zijn petje, wat zijn spreuk was, zijn levend devies. Dat was het devies van Calvin. Het is niet erg als ik verteer als ik maar nuttig ben. Ik kan niet in het Latijn. Dat lukt me niet. Maar zijn devies was, wat boven al zijn werk, het is niet erg als ik verteer. Als ik maar nuttig ben. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Calvin heeft door zijn vele arbeid echt een steeds verminderde lichaamskracht gekregen. En is uiteindelijk ook aan lichaamszwakte gestorven. Dus Calvin had daar bepaald niet veel mee. Maar er zit natuurlijk wel een boodschap in. Hè? Ja, ik kan me dat niet voorstellen wat hier speelt. Maar er is enorm veel aandacht op, voor het lichaam op social media. Ik denk dat je daar, als je daar niet waakzaam voor bent, dan zou je daar gewoon helemaal van je apropos raken. Hoe het allemaal zou moeten. Ik zie in mijn werk, wij doen ook op ons kantoor veel letselschade. Mensen die allerlei medische behandelingen laten doen, omdat ze denken dat het dan beter met hun lichaam wordt. En na verloop van tijd moet het weer gecorrigeerd worden. Het is echt vreselijk. Dus er is wel heel veel aandacht voor het lichaam. En ja, je kunt je aandacht in zekere zin maar op één ding echt heel erg goed richten in je leven. En als het je lichaam is, dan maak je provincies zorg om je wel goed voor je ziel zorgen. Vriend achteraan.
Ik denk zelf dat we deze uitspraak meer moeten betrekken op de ijdelheid. Dus wie veel aandacht besteedt aan ijdelheid, heeft meestal geen aandacht voor de ziel. Het is natuurlijk van essentieel belang dat wij voldoende aandacht besteden aan onze persoonlijke verzorging en gezondheid, etc. Maar dat wij niet veel aandacht moeten besteden aan ijdele zaken die het lichaam behagen. Dan heb ik het over Paulus die spreekt over het volgen van vleeselijke begeertes. En ik denk dat we deze statement veel eerder daarop moeten gaan betrekken dan op persoonlijke verzorging en dergelijke.
Ja, dat vind ik een terechte aanvulling. Wat verstaan we onder de zorg voor het lichaam? En dan noem jij een aantal aspecten in breder maken dan alleen lichaam en verzorging. Dat is komen terecht. Zeker. En dat geeft ook een beter perspectief.
Ik wil eigenlijk aan u de vraag stellen, hoe kijkt u daarnaar? In hoeverre hebben wij verantwoordelijkheid, of in hoeverre gaat onze verantwoordelijkheid om te streven naar een gezond lichaam en in die zin Gods schepping daarin ook te onderhouden als waar het ons eigen, of het lichaam wat we van God hebben gekregen om daarvoor te zorgen?
Ja.
Hoeverre moet je gaan om zo gezond mogelijk te leven, ook in de samenleving waarin sommige dingen meer bewustwording vereisen om nog gezonde keuzes te maken. Hoe ver moet je dan gaan? Want soms kost het nu eenmaal iets meer moeite om voor gezond te gaan bijvoorbeeld. Gezond eten, gezond ritme. Dat wordt tegenwoordig iets moeilijker gemaakt. Hoeveel moeite moet je daarvoor nemen?
Ik vind het zorg voor een gezond lichaam en verantwoordelijkheid daarvoor iets vanzelfsprekends. En dat komt met name omdat in het Nieuwe Testament ons lichaam wordt genoemd een tempel van de Heilige Geest. Nu niet naar jezelf kijken, want je hebt geen spiegel, maar als je het vanavond doet en je ziet jezelf, dan zegt de Heer, dit lichaam wat je hebt gekregen, het is een tempel van de Heilige Geest. Ik zei net al even in de lezing, niets is van onszelf, zelfs je bent eigenlijk een gast in je eigen huis, de tijd die je krijgt, ook je lichaam. Dus dat vraagt natuurlijk een grote en een verantwoorde zorg voor je welzijn. Daar komt ook bij dat als je niet goed genoeg voor je lichaam zorgt, heeft dat ook consequenties voor anderen. Als ik onverantwoord met mijn gezondheid omga en ik word ziek, dan heeft dat ook een weerslag op je gezin, in je huwelijk en op je werk. Daar heb je allerlei verantwoordelijkheden voor. Dus ik denk dat de Heer wel van ons vraagt dat we daar inderdaad aandacht aan besteden. Ik durf niet een oordeel spreken over Calvin. Het is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar laat ik zo zeggen, ik denk dat alle dienaren van het goddelijke woord er ook alles aan moeten doen om zo gezond mogelijk te blijven. Zodat ze ook zo lang mogelijk de tijd te krijgen om het woord te verkondigen. Dat moet de ambtenaren doen, dat moet de studenten doen. Bij Calvin hebben we natuurlijk enorm veel aan hem te danken. Dus dat maakt mij ook terughoudend om iets met hem over te zeggen. Maar als lijn zou ik dat zelf wel willen aanhouden. Ik weet niet of dit is wat je bedoelt of dat je daar nog een aanvulling op wil.
Het gaat inderdaad op de noodzaak dat we dat moeten doen.
Ja.
Maar ook in het licht van deze stelling, die misschien ook een bepaalde verhouding of volgorde zoekt in wat is het meest belangrijk en ook hoe ligt de verhouding bij je tijd aan besteed. Zou u daar iets over kunnen zeggen? Hoe echt dus ja, wanneer je bijvoorbeeld dus echt te veel moeite doet of wanneer je juist tekort doet.
Ja, misschien dat ik het maar eenvoudig mag insteken. Het allereerste is zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zullen alle dingen je worden toegeworpen. En dat zou kunnen zijn dat in het leven de Heer ook een zorg geeft over je gezondheid. Met een bepaalde bedoeling. Daar mag je best bezorgd over zijn. En daar mag je mee bezig zijn. Daar mag je alle middelen voor inzetten. Daar zijn weer ook allerlei wijze mensen gegeven die je met je kunnen meedenken. Maar ook die ziekte zal dan uiteindelijk toch in eerste instantie ook moeten brengen bij het verlangen naar iets goeds voor je ziel. De tijd waarin we leven ademt wel heel veel aandacht voor mooi en gezond en schoon. En dat moet ook zo lang mogelijk blijven. Je durft het bijna niet op een verjaardag te vertellen dat je 45 bent. Ja, want ja, word je wel. Weet je, de sfeer is eigenlijk dat ouder worden allemaal ja, eigenlijk negatief is. Nou, deze sfeer van de stelling en ook de uitleg van Calvijn, die maakt iets heel anders duidelijk. Dus een gezonde aandacht voor je lichaam, maar het woord zegt, zoek eerst het koninkrijk van God.
Maar hoe gaat dat dan concreet? Hoe zorg je dat je daar wel mee bezig bent zonder dat je opgezogen wordt door het de wereldgelijkvormigheid?
Nou ja, allereerst door bewustwording, door inkeer. Dat hebben we onder meer in die bijdrage van Rijl gehoord. Jezelf vragen stellen. Waar ben ik mee bezig? Wat zegt Gods woord ergens over? Bezinning, daarom is dit onderwerp ook. Goed dat je het met elkaar nu bespreekt. Concreet. Ja, ik heb niet zo goed voorbereid over hoe je concreet, laten we zeggen, in een concrete situatie gezond kunt leven. Daar wil ik eigenlijk het woord voor geven aan de arts in ons midden. Die heeft daar nog veel meer zinvolle dingen over. Zo concreet kan ik het niet geven. Het gaat mij over de afweging tussen hoeveel tijd besteden aan het een en het ander. En daar mag je dan zelf ook over nadenken. En vraag om raad en wijsheid van de Heer, dat wil hij ook geven. Maar ik laat niet een concreter antwoord op dan dit eigenlijk. Dat wil ik in de volgende lezing een keer komen uitwerken. En de laatste dan, die woestijnreis. Dat vind ik ook nog wel een mooie. Misschien dat we daarmee kunnen afsluiten. Het genieten van het goede. Noem eens een voorbeeld. Van welk goeds geniet je? Eten. En jij? Wat zei je? Leuke dingen doen? Jij? Bewegen. Dat is gezond.
Ik wil graag een vraag stellen over deze stelling.
Ja.
Want aan de ene kant ben je onderweg en dan heb je te strijden als pelgrim. Nou, als ik dan voor mezelf spreek, dan raak ik daar inderdaad soms echt wel vermoeid van dat je een soort denkt van ja, je brengt er eigenlijk echt niks van terecht. En waarom heeft het dan zin om door te gaan? Dat je er soms ook echt moe van wordt. En dan denkt van nou, laat maar even zitten. Ja, hoe moet je daarmee omgaan?
Ja. Ik denk dat we uit ons woord kunnen afleiden dat al degenen die de weg van spannend pad betreden, ervaren, soms meer, soms minder, dat ze bezig zijn met een woestijnreis. En daarom had ik dit plaatje, dat had ik, even kijken of we dat nog kunnen achterhalen, daarom had ik dit plaatje eigenlijk in de presentatie opgenomen. Die woestijnreis bestaat uit het trekken door die woestijn, waar af en toe het door is en mat. En waar je ziel vol droogte brandt. Zegt op Psalm 63. En dan moet je die reis nu door. Nou, in ieder geval ga je die reis niet door in je eigen kracht of in je eigen wijsheid of in je eigen moed. Die kracht kun je alleen door omdat je af en toe van
de hele plekken krijgt die je hier ziet, die ook daadwerkelijk is wel bestaan, namelijk dit is Engedi. Midden in de woestijn heb je een plaats, Engedi, waar David heeft geschuild en waar hij zich kwijt. En op die woestijnreis geeft de Heer, misschien is soms niet op de tijd dat wij dat denken, maar toch aan al die pelgrims van die plekken waar je wordt verkwikt, waar je wordt afgewassen, waar je nieuwe kracht ervaart, waar je eten en drinken moet wachten. En dan is het toch weer mogelijk om een stuk van die reis te maken. Soms denk je tijdens die reis ook dat het niet haalbaar is. Dat je bezwijkt. En dan denk ik aan, het is geen Gergentboek, maar wel heel erg mooi, Christenreis. Waar ook christen zelfs vlak bij de poorten nog denkt, ga ik het halen of niet. Dat is zo'n moeilijk stukje van de woestijnreis. Maar dan wordt waar, wat ik aan het begin van die lezing zei, dan zorgt God zelf ervoor dat die pelgrim toch naar binnen wordt gehaald. Dus het is een woestijnreis. Daarin is moedeloosheid ook af en toe. Dat kunnen we dus in de psalmen met name zien ook. Regelmatig voorkomend. Soms ook afhankelijk van de omstandigheden, soms ook afhankelijk van hoe een mens ook zelf door het leven trekt. Maar ieder ervaart iets van die, ja, van die pelgrimage. En het lastige van ons hart, van ons vlees, in ieder geval van mij, is dat je het, laten we zeggen, zo snel hier ook naar je zin hebt. En dat je daar dus eigenlijk zoveel geniet, vergeet dat het een pelgrimage is. En daarom is deze inleiding ook bedoeld voor mijzelf, maar ook voor jullie, om daarover na te denken, om naar die Engedi te verlangen.
Kun je een stelling beantwoorden met een stelling? Dan heb ik een stelling te binnen. Alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee.
Alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee, ja. Ja, dat. Past volgens mij best wel goed bij wat we net besproken hebben. Ja. Nog iets anders? Andere aspecten van de vraag. Mag hoor. Andere nog? Yes.
Aan het einde van de woestijnreis voor het volk Israël zegt Mozes van, voordat ze natuurlijk Kanaan ingaan en daar aan allerlei verleidingen blootgesteld zullen worden, zegt Mozes dat dit gebod, terwijl ik u in deze gebied niet verborgen is, en dat is niet ver. Nu kunnen er misschien mensen zijn die zeggen, nou dat is voor mij wel heel ver. Dat is nogal heel wat Mozes zegt, dat is niet ver. Is het eigenlijk gewoon een verre opmerking van Mozes? En waar moeten we zijn, waar moeten we naartoe als we dat wel als ver in het dagelijks leven ervaren?
Ik hoop dat je mij vergeeft dat ik niet de moed heb om deze opmerking van Mozes als punt ver te benoemen. Omdat Mozes de enige is die in de schriften de man God en de vriend van God wordt genoemd. Daarom, ik kan niet, maar ik begrijp wel je vraag. Want dat is volgens mij ook de vraag die heel veel dichters in Psalmen benoemen. Namelijk dat ze het einde niet zien. En dat ze ook denken te bezwijken. David, ik denk dat ik een van deze dagen nog omkom in de handen van Saul. Nu kan ik niet zeggen, na de beantwoording van de vraag zojuist, kijk maar in de Duitse leerregels, want daar staat het. Dat durf ik niet te zeggen. Maar daar staan wel hele
opwekkende woorden voor degene die onderweg denken te bezwijken, maar waarvan de Heer afweet van hun leven. Waarbij we zal zorgen dat ze op de bestemming aankomen van de volharding der heiligen. Dat is toch wel iets moois om in dat verband te lezen. Een andere vraag kan zijn, ja, ik geloof dat wel, voor de kinderen van God. Maar ja, die reis is zo ver, of ik zie zo dicht de reis op, is dat ook iets wat langer mijn leven kan dragen? Ik geloof dat het voor iedereen waar kan zijn, behalve voor mijzelf. Voor mijn buurman kan dat, voor mijn buurvrouw, maar voor mezelf niet. Ik denk dat dat voor veel mensen wel een strijd is, een vraag is, een worsteling is. Eigenlijk twee dingen van zou willen zeggen. Namelijk als eerste, dat opgeven is geen mogelijkheid. Daarmee bedoel ik opgeven en blijven spreken en spreken met de Heer over hoe het opgelost moet worden. Het tweede is, wie het vat kan niet vatten, maar opgeven is de enige optie. Dat is het in de handen van de Heer neerleggen, aan zijn voeten zitten en wachten tot de Heer een antwoord geeft. Uitzien, verlangend wachten. En dan is er één ding onmogelijk en één ding mogelijk. Dat je zelf die woestijnreis aflegt. En er is één ding onmogelijk. De Heer zegt in Jeremia 31. Wie mij vreest en wie mij zoekt, die zal ik ook geven dat hij door mij gevonden wordt. Ik zeg het even in mijn eigen bewoordingen, wat precies de tekst nu even uitschiet. Maar daar belooft de Heer dat. En daar wil ze vinden bij leggen. Dan gebeuren er heel veel dingen in gebreken. Ook als christen. Ook die dingen mogen wij de Heer neerleggen. Maar laat ik nog één bijbelwoord aanhalen. Ik moest een week geleden, moest ik een collega toespreken. Wij zouden zeggen, van God en zijn geboden helemaal los. En dan na 32 jaar afscheid. En ik moest afscheid nemen. Toen vond ik in een interview dat hij ergens aanhaalde die spreuk van ijdelheid der ijdelheden. En maakt duizend en één fouten en gebreken, maar ik heb toch het verlangen om zo'n toespraak iets te zeggen uit Gods woord. Dus ik had iets gezegd over hoe hij zijn werk deed en toen haalde ik op het laatste aan wat hij dit woord een keer had gezegd uit Prediker. Dus ik haalde dat aan en zei, ja, daarom ga ik nu een stukje uit Prediker voor je voorlezen. Gewoon mensen die universiteit en mensen die, waarvan je zou kunnen zeggen, die vinden zelf ook dat ze aardig goed gedaan hadden. En toen ging ik de Prediker over, ja, het is een tijd om te planten, tijd om uit te drukken, tijd om geboren te worden en te sterven. Vrees God en houd zijn geboden. Ze hebben het ernaar gehaald en als raad meegegeven, Memento Mori. De volgende spreker, met een prachtig verhaal. Ja, ja, ik heb net ook iets gehoord in het Latijn, maar ik wil je ook iets zeggen. Carpe diem! De volgende spreker, ik heb net ook iets gehoord, ik wil ook graag eindigen. Ik wil graag eindigen met carpe diem, carpe diem! Op zo'n moment voel je dat er een zekere scheiding van geesten is. Maar christenen mogen het niet doen. Mogen zich ten opzichte van de Heer niet veroorloven om het niet te zeggen. En er is één reden waarom. Dat is dat de Heer belooft, ook aan jullie, twee dingen. Wie mijn naam niet beleidt ten opzichte van de mensen, wiens naam zal ik niet beleiden voor mijn vader. Even over nadenken wat dat is. Dat hij jouw naam niet wil beleiden voor zijn vader. Aan de andere kant, als de Heer de kracht geeft om iets van zijn naam te beleiden, duizend en één fouten. Ik zeg dat nog een keertje, zodat je niet denkt dat iets vanzelfsprekend is. Maar daar is de Heer bereid voor om jouw naam te weten. Te beleiden voor zijn vader. En dat geeft hem kracht op de woestijnreis. jou en jullie. In de naam van de